Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Het kwartiertje van Michael, topclub strafschop, woedende Kramer, een Amerikaanse eigenaar voor Vitesse, een Spaanse coach voor Fortuna, een voetballoos weekend in Engeland, AZ en Twente maken er niet echt een feestje van, een keeper met een AED die een toeschouwer redt. Man, wat is er veel gebeurd. Dit is de AD Voetbal Podcast van 12 september. We gaan het allemaal doornemen vandaag met Maarten Wijfels. Want Maarten, iedereen zit overal her en der, dus we zijn vandaag met z'n tweeën.
Weet je wat zo leuk is?
Nou...
Jij praat ook zo leuk met je handen. Zo. Ja. Ga je zo en dan...
Ja, ik denk, ja, jij komt nu met een prachtige... Ja.
Nee, maar vrienden van mij zeggen altijd... Die Etienne, die is altijd goed gehumeurd. Hoe doet hij dat toch? Ik zei, ja, dat klopt wel eigenlijk.
Dus je moet doen wat je leuk vindt, Maarten. En ja. Het is superleuk om dit elke dag weer te maken. Dus vandaar.
Ja. Maar dit komt erin, hè? Dit stukje conversatie.
Ja, zeker. Zeker komt er zeker in, ja.
Nee, leuk voor de luisteraar.
Zeker.
Nou, dus we hebben Frans.
Dat is goed, zagrijnig Harry. Dan gaan we gelijk beginnen. Zullen we beginnen met het fragment wat mij betreft van het weekend?
Ja, doe maar.
Dat maakt in mijn inziens een schandalige beslissing. Kijk, ongeacht of het verdiend is, ja of de PSV wint, wij willen hier resultaat halen. Zonder deze achterlijke beslissing pakken wij hier gewoon een punt. Nu is het weer een goedmakertje van vorig jaar tegen Feyenoord. En nu moeten wij het maar weer accepteren. Wij zijn RKC. En wij moeten het allemaal laten gebeuren. En hij heeft geen seconde voor ons gefloten. En misschien ben ik nu een beetje partijdig omdat ik een RKC-shirt heb. Maar ik vind het echt een regelrechte schande dat deze man hier een penalty voor geeft.
Had jij het idee dat Michiel Kramer het een terechte strafschop vond die PSV kreeg?
Hij twijfelde.
Ja. Maar ja. De vraag was natuurlijk, waar iedereen het over had, ook op Twitter. Is dit nou een strafschop, ja of nee?
Ja, weet je, je kunt er allerlei regels en zo bij halen. Maar het hele simpele feit ligt er toch dat als hier Luc de Jong staat, grote speler van PSV, en er komt een speler van RKC zo in en die komt ter hoogte van Luc zijn borst, dan gebeurt er helemaal niks. En misschien zelfs als hij ter hoogte van Luc zijn hoofd komt, gebeurt er ook nog niks. En daar gaat het gewoon om. En de PSV-supporters zeggen dan, dat telt niet en al situatie. Maar daar gaat het wel om. Luc de Jong heeft mij bijvoorbeeld ook zo vaak na wedstrijden verteld, joh, er worden overtredingen gemaakt. Ik krijg geen penalties, want ja, ik ben toch een grote kerel en ik moet maar sterk zijn. En scheidsrechter zegt, ja, je kunt je beschermen en weet ik veel wat er allemaal wordt gezegd. En ja, nu is Xavi Simons in zijn klein ventje. En draai het ook om. Stel dat dit aan de andere kant was gebeurd met Jordan Theze en Bakkali. Mm-hmm. En dan? 96e minuut. En dan zouden diezelfde, in dit geval PSV-supporters, maar maken er Ajax-supporters van of Feyenoord-supporters van, die zouden dan zeggen, nee, maar dit is absoluut trouwen tegen Bakkali. Nee, maar dat is een strafschop in de Kuip. Nee, absoluut. Nee, natuurlijk gaan ze dat niet zeggen. En dat is wel een beetje jammer in zo'n situatie.
Ja, maar het doet toch niets af aan... Kijk, ondanks het feit dat Simons niet de grootste op het voetbalveld is, het doet niks af aan het feit dat hij natuurlijk daar door die keeper bijna een stomp krijgt en dat die bal, dat het been... En dat is het, ja, dat maar, is het gevaarlijk het spel, toch?
Het mag voor mij een penalty zijn, mm-hmm. Maar dan moeten er heel veel penalties gegeven worden. En dat moet je dan doen. Je zag in de Kuip ook vanavond of gisteravond bij Feyenoord Sparta, die bal die tegen die Spartaan zijn arm wordt geschoten. Ja. Was dat een andere situatie dan bij Feyenoord PSV in de Kuip?
Nee.
Geen andere situatie, precies hetzelfde. En nu geen penalty en dan wel. En ja, dat blijft. Kijk, ik vind het ook nog prima als we gewoon zeggen, luister, we accepteren dat het de ene keer niks is en de andere keer wel wat. Maar dan laten we het door de scheidsrechter beoordelen en klaar. En dan zit het een keer mee en zit het een keer tegen. Dat zou voor mij ook prima zijn. Maar ja, daar willen we juist vanaf. We willen meer eenduidigheid. Ja, die is natuurlijk ver te zoeken.
Savio komt er even inlopen na afloop. En die geeft de keeper nog even een hengst. En dat zie je op de beelden heel goed terug op Twitter. Maar dat betekent zometeen natuurlijk een schorsing. Want dit is natuurlijk niet gezien door de scheidsrechter op dat moment. Maar je kan natuurlijk niet zomaar de keeper een hengst verkopen.
Nee, ja, nee, dat zal moeten blijken.
Ja. Overigens was het wel knap trouwens dat PSV deze wedstrijd wist te winnen. Hè. Ze hebben een 0 gehouden en dus toch tegen de wonderploeg uit Waalwijk. Ik bedoel, dat is een goede ploeg, hè? Moet je niet vergeten.
Ja, ik denk trouwens wel dat RKC serieus een goed georganiseerde elftal heeft. Was vorig jaar ook, maar ja, het is bij PSV. Kijk, Luc de Jong die naam valt. Als je deze wedstrijd ziet met Luc de Jong staat het toch sneller 1-0 en 2-0. Omdat hij dan toch in de lucht een keer een verdediger klopt. Ballen die nu op de lat worden gekopt. Nou, die kopt hij misschien met techniek net naar beneden. En dan gaan ze er wel in. En dan wint PSV deze wedstrijd met 3-0. En dan, ja, er zit er ook een heel ander gevoel bij. En nu heb je toch het idee, ja, worstelende ploeg. Die gewoon een speler die de boel op sleeptouw neemt, ontbeert.
Maar is het in dat kader dan...
Die is waarschijnlijk ook niet terug voor Feyenoord thuis. Dus dat wordt best een interessante week.
Maar dan mag je niet zeggen te vaak interessant. Maar in dat kader, is het dan nog wel zo logisch dat ze Vinicius hebben laten gaan? Want als je al geen spits achter de hand hebt...
Ja, maar Vinicius, die is niet goed genoeg om de nummer 1 spits van PSV te zijn.
Nee, maar wel de nummer 2 toch? Nu heb je helemaal geen spits.
Nou, El Ghazi zou dat wel kunnen in de Eredivisie, denk ik. Ja, het is hetzelfde als bij Bayern München, waar Robert Lewandowski de spits was. En er ging de afgelopen jaren ook geen spits van formaat achter Lewandowski zitten. En ze hebben daar wat jongens gehad, Choupo-Moting en wat er allemaal rondliep. Maar dat was nooit... Nooit dat niveau. En ja, dat is bij PSV ook. Als Luc de Jong dat tekent, wat prima is voor PSV. Ja, dan gaat er daarna niemand zeggen. Ja, nee, dan ga ik wel achter Luc op de bank zitten. Dan zie ik het wel. En ja, dan kom je bij Vertessen uit. En Vertessen is een spits. Ja, een spits voor op de counter.
Ja.
En niet in een vol strafschopgebied. En dan in een tegenstander die massaal verdedigt. En dan even de kleine ruimtes benutten. Nee, dat is hij niet.
Nee. Hoeveel trainers heb je trouwens meegemaakt die op vrijdag op een persconferentie redelijk zichzelf even verloren? Op een nikszeggende persconferentie voor een wedstrijd tegen RKC. En dan op zondag eigenlijk daar op een charmante manier op terugkomen?
Niet zoveel, want het is in het voetbal vaak gebruikelijk om geen zwakheden te tonen of geen... kwetsbaarheden te tonen of om altijd maar bijna macho-achtig een standpunt in te nemen. En Ruud van Nistelrooy is anders. En dat pleit dat heel erg voor hem. Hij wil dit authentiek doen. Je merkt dat ook in zijn eerste weken. Hij probeert heel onafhankelijk, correct, probeert hij over te komen. En ja, hij vond dat hij iets niet helemaal goed verwoordde. Of hoe zei hij dat? Hij zichzelf een beetje verloor. Je zou ook kunnen zeggen, hij liet juist ook een deel van zichzelf zien. Ja. Dus dat gaat denk ik nog wel vaker gebeuren. Maar hij heeft in elk geval wel door hoe dingen overkomen in de perceptie. En daar zijn trainers die dat ook niet eens doorhebben. Dat ze, volledig doorslaan in iets. Of dat ze de indruk maken dat ze ergens geen controle meer over hebben. En dat heb je bij hem niet. Dus ik vond het eigenlijk wel sterk.
Ja, dat klopt. Uiteindelijk wint PSV die wedstrijd en houdt het weer eens een keer de nul. En blijft het bij in het spoor van Ajax en van Feyenoord, die ook bij allebei hun wedstrijden winnen. Bij Ajax kwam het natuurlijk uiteindelijk op één ding terug. Want ja, daar ging het natuurlijk over het kwartiertje van Michael.
Michael Reiziger is voor de aanvallende standen situaties. En die bespreken al met elkaar. En we hadden gezien waar de ruimte lag. En hadden we ook in voorgaande wedstrijd al een paar keer gezien. En nu hadden we het ook gezien. Dus Michael heeft dat gisteren met ze getraind. En dat is natuurlijk super mooi dat er dan uitkomt.
Ik denk dat Mikkel Schouka zo blij is dat hij niet met ons de podcast zit. Want wij waren nu begonnen over ingooicoaches en dat soort dingen natuurlijk allemaal. Hè? Ja.
Ja. Nee, dat klopt.
Wat is een wapen?
Je hebt komende dinsdag Liverpool-Ajax. Dat is ook de strijd tussen twee ploegen die veel werk maken van standaard situaties. Nu doen heel veel ploegen dat. Maar Liverpool heeft dat natuurlijk... wel echt over het voetlicht gebracht met inderdaad een ingooicoach. Ze hebben ook het bedrijf Neuro 11 ingeschakeld om met spelers ook aan de slag te gaan. De mindset bij corners, vrije trappen. En kijk, hè, er zullen ook ongetwijfeld nu luisteraars zijn. En daar zal Mikos er ook één van zijn. Hè. Dat is ook geen geheim. Die zeggen dan, maar dan komen die schriftgeleerden. En waar zijn ze nu dan nu Liverpool het niet goed doet? Maar ik zou het omdraaien. Om een goede corner te nemen of om een wedstrijd te beslissen met een ingestudeerde vrije trap, daar hoef jij niet voor in vorm te zijn. En daar hoef jij niet je allerbeste spelers individueel op veld te hebben staan. Dat is trainbaar en die kwaliteit kan op elk moment kan die beslissend zijn. Het is volgens mij wel duidelijk, we hadden het met Schreuder ook over. Ik stelde hem de vraag, in de voetbaltrainer, het vakblad, is wel eens geopperd van als nou 1/3 van alle goals tegenwoordig uit standaard situaties voortkomt, zou je daar dan in je trainingsweek misschien ook aan 1/3 van de tijd aan moeten werken? En dat was gewoon even een beetje een prikkelende stelling van, hoe zit dat? Dus Schreuder die ging er ook wel serieus op in en zei, 1/3, dat is wat veel, kan ik mij ook in vinden. Maar hij zegt, we doen het zeker dus een kwartier voor elke wedstrijd. En als jij dus om de 3 dagen speelt Ja, daar kom je al aan drie kwartier in een periode van een dag of zeven. Dus dat is eigenlijk al veel. En hij deed het bij Hoffenheim ook. Nagelsmann was er toen ook heel erg mee bezig. Bij Club Brugge hebben ze er ook veel werk van gemaakt. En dat doet hij nu bij Ajax ook. En ja, ik hou ervan. Ik vind voetbal mooi omdat het onverwachte met het verwachte combineert. En ja, het onverwachte met het bedachte combineert, dat moet ik eigenlijk zeggen. En dit had alle twee. Heerenveen is verrast, weet niet wat er gebeurt. En Ajax heeft het ingestudeerd. En het is geen toeval, want ze hebben in de eerste 8 wedstrijden van dit seizoen hebben ze 7 keer uit een standaard situatie gescoord.
Ja.
Dus dat is echt veel. En je zag het tegen Rangers ook, kopbal erin. Je zag het laatst tegen FC Utrecht. Doelpunt van Steven Berghuis bij de tweede paal. Onder Erik ten Hag was dat ook zo. Die noemde dat een Jurrie Koolhofje. Dat je, zoals Jurrie Koolhof, de spits vroeger, die was altijd alert op die doorschietende balletjes bij de tweede paal. Dat waren dan zeg maar makkelijke doelpunten in een seizoen. En Jurrie Koolhof, die had er dan wel een stuk of 10 per seizoen. En ten Hag zei, ja, bij ons deed Haller dat. Altijd de Jurrie Koolhofjes. Besiktas uit, was een mooi voorbeeld. En dat Schreuder zet die lijn door. En je ziet ook dat de spelers er plezier in hebben.
Nou ja, ik zal nog verder voor je doortrekken. Want we hebben ooit in Portugal de discussie met Mikkels gehad over de ingooicoach. En Mikkels zei, ja, we slaan nu een beetje door. Van Bast heeft het ooit nog wel eens op trainingen echt geoefend. Ja. Om goed in te gooien dat je de bal kwijtraakt. Ik kwam van de week, je weet, ik ben een liefhebber van golf. En in golf heb je Trackman. Dat is een systeem waarin je ballen kan zien. En dan zie je dus zo virtueel hoe je die bal slaat. Dus dan weet je of je hem slijst of wat de balsnelheid is, et cetera, et cetera. In Denemarken zijn er nu clubs die trainen met een portable Trackman. Die zetten ze bij de vrije trappen neer. En dan weten de spelers dus hoe hard ze die bal moeten trappen. Wat gebeurt met het effect als je de bal waar raakt. Dan heb je gewoon de data letterlijk om te zien hoe je die bal moet raken. Dus ik ben heel benieuwd welke Nederlandse eerste club dat gaat doen. Want dat is ook een wapen, toch?
Ja. Kijk, je zegt het volgens mij goed. Ik heb het nog eens opgezocht. Ik heb wel eens een stuk geschreven over. Ja, was ook een quote van Jurgen Klopp over dat ingooien. Dat ook ingooien is cruciaal in de Champions League finale. Ja, Ajax heeft dat in de Europa League finale meegemaakt. Hè? Riedewald mag ingooien voor Ajax op eigen helft. Gooit hem verkeerd in. Tegenstander de bal vandoor. Het wordt 1-0 en de wedstrijd is gespeeld.
Ja.
Philippe Cocu die legde mij wel eens uit, als je het dan hebt over wat jij zegt van een bal aansnijden, welke snelheid. Dat toen Irving Lozano werd gehaald, wilden ze natuurlijk weten hoe is die met dit en hoe is die met dat. Maar Cocu wilde ook heel erg weten hoe die, ik moet er even bij pakken hoor. Hoe die...
Ik word nu gedoken in het grote archief van Maarten Wijfels. Er zit nu...
Zeker. Nee, maar toen zei hij ook van, hij wilde weten... Ze keken natuurlijk naar zijn dribbles en zijn ballennames en zijn goals. Maar Cocu wilde ook weten, hoe trapt hij de corners? En de indraaiende vrije trappen. Snijdt hij de bal dan echt goed en strak en hard aan? En dat is... Want bij de belangrijkste man bij een corner is eigenlijk de nemer. Ja, dat klinkt heel logisch. Maar Schreuder zei ook van het weekend van... hij zegt, die goal die wij tegen Besiktas maken. Die corner die Berghuis trapt. Hij zegt, hoe die hem trapt, dat is niet te verdedigen.
Nee.
En Ajax vorig seizoen verloor ook. Hè? Het van Benfica 1. Ik wilde vanaf zijn. Dat staat even niet meer op mijn netvlies. Of het een vrije trap was of een goed ingedraaide voorzet. Maar in elk geval kopbal. En ze waren gezien. Er zat Onana daar ook niet helemaal goed bij. Maar Allah. Ik kan er wel een uur over praten. Maar Daley Blind bijvoorbeeld. Ja, ik vind het altijd ongelooflijk dat die man ter discussie staat in Nederland. Ook bij Ajax supporters, want als je ziet wat hij in een wedstrijd aan de bal brengt, zaterdag ook de eerste goal van Ajax komt omdat hij al lang heeft gezien dat hij de crosspass kan geven op Tadić die aan de rechterkant staat. En die bal die komt er dan ook met de juiste snelheid op het juiste moment. En daar zei Schreuder ook van, want als je dan een crossbal geeft, dan moet hij ook wel, dan moet hij strak zijn, want aan die halve ballen daar hebben we niks aan, want dan is balverlies en counter. Dus ja, het zijn allemaal van die details in voetbal. Ja, ik hou daar vreselijk van. En Schreuder is een goede trainer wat dat betreft. Die is daarmee aan de slag. Top. Ja.
Is dit Ajax wel klaar om Liverpool te verslaan komende week?
Pff, ja.
Want het lijkt, laat ik zo zeggen. Ja. Je denkt aan de voorkant, er is zoveel gewijzigd. Er komt zoveel bij. We hebben hier van tevoren gezegd, en ook eind augustus, de raad van commissaris wordt terug, fluit de directie terug met aankopen. Spelers die weg willen. Maar ogenschijnlijk lijken ze er geen last van te hebben.
Nee, en het was ook opvallend. Ik was bij de wedstrijd ook. En Alvarez werd gewisseld.
Ja.
En dan denk je, dat is wel boos op zijn tribune. Nee joh, staande ovatie. Klappen, naam scanderen. Dus ja, het publiek is toch vergevingsgezind, hè? Gaat snel, hè?
Ja.
Nee, ze scoort.
Ja,
ze scoort. Rangers en daarna zo'n wedstrijd als die van zaterdag, dan is het ook weer vlug vergeten. Maar op de wedstrijd terug te komen, ja, Liverpool zit in een situatie toch een beetje kat in nauw. Die moeten, en we hebben laatst tegen Bournemouth, hè, wat een veel minder niveau dan Ajax heeft. Maar ja, dan haalden ze 9-0 uit, omdat dan ook wat dingen goed vallen. Ja, dat volgens mij moet je als Ajax niet hebben dat je snel 1-0 achterkomt. Maar ja, ze gaan daar wel met vertrouwen heen. En ja, je ziet, ze kunnen echt goed voetballen. En als ze het met elkaar willen doen dit seizoen, dan is er volgens mij veel mogelijk. Dat is natuurlijk wel even de vraag. Hè? Er blijven alle kikkers in de kruiwagen, want de heertjes vinden het toch lastig om...
Nou, Brobbie zei dat vorige week. Ja, Brobbie zei dat ook vorige week. En heeft Schreuder ook weer over gesproken met hem. Ja.
Davy Klaassen zei het nu ook weer. Ja. En ja, dat is even de vraag. Maar Schreuder is daar, dat zie je natuurlijk ook al nu. Hij gaat daar zodanig mee om dat iedereen krijgt zijn speeltijd. En Davy Klaassen, die gaat hij ook wel, denkend aan de Nederlands elftal, die gaat hij ook zijn minuten laten maken. En ja, voor een trainer is het natuurlijk lekker als... je geeft Kudus de kans. Nou, die doet het voor je tegen Rangers. Maakte er zaterdag ook 2. Maar Klaassen maakt dan de 1-0. Ja, dat moet je als trainer hebben. Hè? Dat die keuzes dan op die manier uitpakken. Dat de wissels geen verhaal hebben. En dat weet Schreuder ook. Dus,
Had jij trouwens al gehoord van Julio Velasquez?
Nee, niet meteen.
Nee.
Nee.
Dus niet een nieuwe aankoop van Ajax, als mensen dat nu denken. Of een nieuwe aankoop van Feyenoord. Maar het is de nieuwe trainer van Fortuna Sittard. Die had zichzelf goed laten zien in de presentatie. Neemt gelijk een hele staf mee. De huidige assistenten denken dat ze ook nog een rol gaan hebben bij Fortuna. Maar ik vrees toch met grote vrezen dat Burak... tenminste, dat de voorzitter gaat zeggen tegen ze... dat ze geen plek meer hebben. Maar dat wordt wel weer... het wordt echt popcorn erbij en gaan kijken wat er gaat gebeuren, toch?
Ja, wat moet je ervan zeggen? Ik heb daar niks mee met al dat onafvolgbare hapsnapbeleid. Want dat is het natuurlijk toch wel een beetje bij Fortuna. Het is nu wel een club. Wat mij betreft vliegen ze eruit. Klaar.
Nu wel een begin van het seizoen. Ja.
Weg ermee. Sorry hoor. Dat klinkt dan heel ongenuanceerd. Maar dat verdient het toch ook wel. Kom op.
Nou ja, het frappante vind ik dat je praat met Dick Schreuder. En dan denk ik, oké, die heeft het goed gedaan vorig jaar. Die heeft bewezen vanuit een onmogelijke positie met PEC bijna erin te blijven in de Eredivisie. Dan heb je nog iets van een visie. En vervolgens kom je met Julio Velasquez, die natuurlijk de hele Eredivisie en Fortuna op de voet volgt.
Ja, maar ja, precies. Maar dat weten we niet. Welke andere trainers zijn er gepolst? Hè? Of wie heeft er afgezegd? Maar ja, het feit die assistenten ook, die zitten er maar. En ze hebben dan een technisch directeur. Ja, Stuart Arts, ja. Ik denk dat hij ook, of tenminste dat begreep ik een beetje, die heeft ook zoiets van, ik laat het maar over me heen komen en we zien het wel.
Ja.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel de situatie daar.
Dat is wel
niemand
waar,
weet hoe of wat.
Nee. En dan even, want ik kondig het aan, Vitesse heeft een Amerikaanse eigenaar. Dat gebeurde aan het einde van vorige week. Wat te denken, hij heeft al 2 voetbalclubs natuurlijk. Hè? Is dat nou toch goed nieuws als je dit soort Amerikaanse investeerders gaat krijgen die meerdere clubs hebben? Want je hebt ook van die gelukszoekers natuurlijk ertussen zitten.
Ja, dat klopt. Maar ja, een club als Vitesse is... Die moeten gewoon steeds een eigenaar vinden. Anders houdt het wel op daar in Arnhem.
Ja.
Zeker ook kwalitatief met de selectie. Dus ja, ze hebben er nu weer een gevonden. Ja, laten we maar zien wat voor beleid die voert. En hoe lang die blijft. En wie die allemaal binnenbrengt. En ja, het blijft toch... Als je van de buitenkant hoort, hè, die Rus die wegging,
mm-hmm.
wat schold hij kwijt? 155 miljoen aan schuld?
Ja.
Dat was het bericht van wat dan de buitenwacht hoorde. Ja, het is niet te bevatten. Ik geloof niet dat deze man daar zin in heeft, maar...
Ik snap dat het lastig is, maar ik vraag het ook bewust van... Ja. Hebben we nu... kijk, bij Manchester City, die hebben een bepaalde... Ik weet, Sjoerd is daar heel fel tegen... Want je levert je ziel in bij een partij. Maar de City Group heeft meerdere teams, zeg maar. Je ziet nu PSV werkt samen, waardoor ze Savio binnenkrijgen. Je hebt niet één gelukszoeker. Je hebt natuurlijk deze man heeft meerdere clubs. Is het al bewezen dat dat dan beter is voor een club of helemaal nog niet?
Ja, weet ik niet, want FC Den Bosch is toch ook eigendom van een Amerikaans bedrijf wat meerdere sportclubs volgens mij heeft.
Ja.
Wil ik vanaf zijn sportclubs, voetbalclubs. ja, dat ziet er nou ook niet meteen succesvol uit. Maar ja, gods, ja, spreid dat de kansen of maakt dat het minder kwetsbaar. Poeh.
Het is lastig, hè? Het blijft, ja, blijft heel lastig
dat,
daarom.
Dat is lastig.
Ja, en je moet maar afwachten wat iemand brengt, hè?
Nou ja, het blijft lastig. En bijvoorbeeld Liverpool is denk ik wel een voorbeeld van iets wat geslaagd is. Maar ja, ik vroeg het wel eens aan Pepijn Leinders, hè, die daar zit, van hoe gaat... Werner heet die man, geloof ik, van Liverpool. Hoe gaat die met... Zien jullie die vaak of nee? Hij zegt, die laat ons eigenlijk gewoon werken en laat de techniek over aan de voetbalmensen. En ja, daar heeft het gewerkt. Maar of dat dan de blauwdruk is voor een andere club, ja, ik vind dat heel moeilijk te beoordelen.
Man. Ja. Een ander moment van dit weekend, wat echt wel een bijzonder moment was bij Cadiz Barcelona. Waarbij de doelman van Cadiz even een defibrillator brengt, omdat er een fan onwel wordt op de tribune. Wedstrijd is ook een tijd lang stilgelegd. En uiteindelijk redt die man het. Maar dat is echt wel een bijzonder moment. Zo vaak zie je dat niet.
Hij liep ook heel hard.
Held van Cadiz, deze man natuurlijk, wat dat betreft. Wat viel jij nog meer op dit weekend eigenlijk, bedacht ik bij? Want we hebben heel veel dingen, nemen we zo eens even door in korte tijd. Wat viel jij nog meer op?
Ja, wat viel nog meer op?
Ik had namelijk hoge verwachtingen van AZ Twente, maar dat was eigenlijk...
Nee, maar misschien dat die ploegen ook wel aan elkaar gewaagd zijn. Dat je dat dan ook zo'n wedstrijd kan krijgen. Maar ja, wat mij opviel, maar dat is misschien voor heel veel mensen... is dat een kleinigheid hoor, maar ik wilde gisteravond ook nog even naar bijvoorbeeld de wedstrijd van Lyon of zo kijken. Maar dat is dan niet meer te zien op Ziggo. Ik weet niet waar het dan ligt, maar ja, ze zonden alleen Juventus uit. Dat was het wel, er waren nog wel. Villarreal speelde ook. Ik had dat wel willen zien. Jij vraagt wat viel op. Ja, misschien valt dat bijna niemand op, maar mij wel. Ik zag op Twitter ook een paar mensen die toen dachten van nou, dan kunnen we dat nog even zien. Maar dat was blijkbaar niet mogelijk.
Oké. Okay.
En verder, ja, het is ook misschien iets stoms, maar er was één tweetje, dat vond ik zo'n geweldig tweetje. Er was een Engelsman die twitterde dat, wat hebben Peter Shilton, Stanley Matthews en Gianluigi Buffon met elkaar gemeen? Dat als je die drie samen neemt, één van hen is tenminste één keer per seizoen in actie gekomen sinds het seizoen 1931-1932. Daar moet je eens over nadenken. Dus die drie spelen samen. Hè, heeft er altijd tenminste één gespeeld in een seizoen sinds 1931.
91 ja, jaar dat, al, ja.
Ik vind dat een fantastisch feitje.
Ja.
Hè, want Buffon speelt natuurlijk nu nog steeds. Nou ja, Matthews, hè, dat was ja inderdaad 30, 40, 50. En dan Shilton, ja, dat was ook een hele... heeft ook heel lang gespeeld en... Ja, dus dat vind ik dan zo'n pareltje wat dan op een zondagmiddag ineens in het scherm van je telefoon tevoorschijn. Ja, ik kan daarvan genieten, Etienne.
Ja, dat snap ik.
Ik vind dat echt, dat vind ik echt geweldig. Ja. Ja.
Dat
mooi. Zoals er afgelopen week in de krant hadden we ook de quizvraag. Is één speler geweest, of er is een speler, die heeft 4 WK's gespeeld, 16 wedstrijden, maar nooit één WK kwalificatieduel.
Oh echt? Oh, we hebben die quiz is dat, hè, die we online hebben staan. Ja.
Ja, dat ging dan, of tenminste een voetbalquiz, ik had die opgesteld. En ja, dat vind ik dan fascinerend. Dan denk je toch, hoe kan dat? Maar dat is dus Giuseppe Bergomi van Italië. Want in 82, het WK, kwam hij net, als 18-jarige net voor het toernooi begon, kwam hij erbij. Nou, Italië won, dus in 86 hoefde ze geen kwalificatie te spelen. Hè? Direct geplaatst voor het WK in Mexico. Het WK 90 waren ze organisator, dus toen hoefde hij weer geen kwalificatie te spelen. WK 94 was hij helemaal niet in beeld. En het WK 98, op zijn 34ste, werd hij weer net voor het toernooi begon opgeroepen. En toen speelde hij weer wedstrijden. Dus ja, nou ja, ik geniet daarvan.
Nou, dat is mooi. Dat zijn mooie feitjes. Ik dacht eigenlijk, je kon nog wel eventjes met het feit dat als je aan het begin van het seizoen had gezegd, na 6 wedstrijden staat Excelsior 7 in de Eredivisie, had je heel veel geld kunnen verdienen.
Ja, nou ja, komen we weer terug op wat we steeds zeggen. Deze Eredivisie, vanaf plek 7, zeg het maar. Er kunnen heel veel ploegen, die kunnen 7e, 8e of 15e, 16e worden. En ja, daar zit niet zoveel tussen. Dus bijvoorbeeld zelfs ook Fortuna, die we eigenlijk al doodverklaard hebben.
Je hebt ze
al
laten degraderen, ja.
Ja, nou ja, maar het zegt nog niks. Kunnen ook gewoon nog 13e worden.
Nou, dat zomaar. Het gekke is, we zijn 6 wedstrijden onderweg. En ik ben niet snel iemand die zegt, je ziet dan aftekening in de stand. Maar je ziet nu één ding heel duidelijk. Ajax, nog geen puntverlies, 18 punten. Feyenoord tweede met 16. Dan PSV met 15. AZ en Twente met 14 en 13. En dan is er al een gat van 4 punten naar de ploeg daaronder. Dat is Heerenveen. Dan Excelsior, Utrecht, Groningen. En die hele rits gaat naar beneden naar 1 punt. Dus je hebt de eerste afscheiding is nu al gemaakt, hè?
Ja, precies. Maar wat was vorig seizoen? AZ werd na 34 wedstrijden vijfde. En die moesten alsnog play-off spelen. Maar dat gat met nummer 6 was 11 punten of zo.
Ja, zoiets. Dat was wel een flink gat al, ja.
Het was heel veel. En er zat op dat moment volgens mij 23 punten tussen AZ en zeg maar de laatste ploeg die play-offs haalde. Dus ja, daar kun je echt afvragen. AZ heeft het gelukkig dan voor Nederland ook gehaald. Maar ze zullen maar een slechte dag hebben. En NEC was dat. Die gaan dan. Nee, NEC was dat niet trouwens. Maar die konden dat worden. Die zouden dan Europa ingaan als met meer dan 20 punten minder. Ja, dat kan niet. En je ziet misschien inderdaad, die afscheiding zie je nu al een beetje.
Ja, ook al is dat nu nog heel vroeg in het seizoen, hè, na 6 wedstrijden. Want jij zat al na 10 wedstrijden, maar goed. Ja. Voor ploegen als Excelsior, is dit 9 punten nu al hebben, is natuurlijk wel bonus, hè? 6-9 en dan 6 gespeeld 9 punten.
Ja, zeker.
Je moet ze maar pakken,
en het blijft natuurlijk een heel raar seizoen, omdat je 13 november winterstop. Ja, dan is er ook niet eens de hele eerste competitiehelft al gespeeld. Dus wat gebeurt er dan in de winterstop? Raakt een ploeg als Excelsior misschien zijn spits kwijt?
Ja, dan moet je nog. Dan moeten ze eerst scoren, die spitsen. Dus daar hebben we dan niet zo bang voor, denk ik.
Ja, goed. Maar bijvoorbeeld, of een andere club. Maar dan moet je nog meer dan de helft van de competitie, hè? Met misschien een gewijzigde selectie. Dus dat gaat allemaal nog zijn invloed krijgen, hoor.
Ja. Die lange winterstop, daar zullen we voor het eerst denk ik wel echt zeg maar gevolgen van zien in januari wat er dan gaat gebeuren. Want je kan inderdaad, er zijn ook heel veel clubs die nog wel budget hebben, maar die niet de juiste spelers hebben kunnen halen en die dus eigenlijk gewacht hebben.
Ja zeker, dat zul je zien. Ja. En misschien zijn er ook wel afspraken gemaakt, noemen ze een Alvarez of zo. Misschien heeft Ajax toch wel met hem afgesproken, joh, hè, WK en daarna mag je gaan in de winterstop. Het kan.
Ja, zeker.
We weten het niet.
Ik ga deze toch alvast even instarten, want het begint nu al een beetje nijpend te worden. We hebben de eerste crisis in het voetbal hebben we namelijk erop zitten.
Haalt hij de kerst?
Dirk.
Ja.
Dirk.
Supporters van ADO op het trainingscomplex om verhaal te halen. Witte zakdoekjes op de tribune.
Ja, volgens mij hebben we het toch een paar weken geleden al over gehad.
Ja, maar ja.
Dirk uit de hoofdtrainer. Ja, dat lijkt mij niet.
Maar hij heeft wel de weg der geleidelijkheid gekozen. Dus hij is onderaf begonnen. Maar dat blijkt dus ook nog steeds moeilijk. Nou ja, ADO Den Haag. Nee, hij is jeugd. Hij is niet zeg maar bij Feyenoord gelijk aan het roer begonnen. Hij is niet gelijk ingestapt bij Oranje of bij Feyenoord.
Ja, maar wat voor ervaring heeft hij dan?
Nou ja, jeugd. Niet veel. De jeugd een beetje. Nee. Maar goed, hij traint nu ADO. Hij traint ook niet op het hoogste niveau. Hij traint geen eredivisie. Het is ADO Den Haag waar hij gaat trainen.
Maar als ze nou per ongeluk wel gepromoveerd waren.
Ja, nee, dat klopt. Dan had hij eredivisie getraind.
Ja, waarom dus? Ja, maar ja, kijk, dat is ook een beetje met Van Nistelrooy toch ook, hè. PSV, Ruud kan het wel, maar dat weten we toch helemaal niet of hij het kan. Misschien wordt dat een daverend succes in zijn hele carrière. Maar toch is de basis is steviger als je ook Heerenveen traint, bij wijze van spreken. Naar jong PSV en dit dan allemaal een keer meemaakt. Ja, dat is nu allemaal weer niet. En we hebben het met Philip Cocu gezien hoe moeilijk het eerste seizoen uiteindelijk werd. Van Bommel, die startte dan als een raket. Maar dat donderde helemaal in elkaar na de winter. Dus eigenlijk ook nog in het eerste jaar. De voorbeelden zijn legio. Dat het echt gewoon een ervaringsvak is. En moet je dat dan per se weer in de top meteen ervaren? Ja. Het blijft me daar toch echt over verbazen, hoor, dat zo werkt. En, goed. Kuit is dat niet anders. Klaar?
Nee. Jij noemt Van Bommel trouwens nu. Maar die Van Bommel heeft wel bij elke club waar hij begint een bliksem starten. Bij PSV begon hij fantastisch. Bij Wolfsburg begon hij ook fantastisch. En nu in Antwerpen begint hij ook weer geweldig.
Ja, nou ja. Kijk, Antwerpen is natuurlijk wel. Hoe moet je dat nou zeggen? Daar zit geld. Daar zit ook wel. Hè, daar zitten mensen die echt wel weten welke spelers ze nodig hebben. En de concurrentie in België verliest ook toch echt maar punten aan. En Gent werd veel van verwacht. Nou, dat is het nog niet momenteel. Club Brugge blijft nog wel in het spoor. Maar ze spelen ook Champions League. je zou toch denken dat dat ook wel zijn weerslag gaat hebben. Antwerpen is uitgeschakeld in Europa. Dus die hebben alleen maar die competitie. Ja, dat zou toch echt wel eens, dat zou heel verrassend kunnen uitpakken.
Ja, 8 gespeeld, 8 gewonnen, 24 punten tot op heden.
Dat is het, maar volgens mij staat Anderlecht nu op 11 of zo, meen ik. Die staan echt al een heel stuk.
Anderlecht staat 9e, die hebben 10 punten uit 8 wedstrijden. Die staan echt 14 punten achter op Van Bommel en Co.
Nou ja, precies. Dus ja, dat is echt heel veel, hè?
Ja.
Dus ja, het zou wat zijn. Ah ja, goed, kijk, luister. Van Bommel, vakinhoudelijk. Dat was bij PSV natuurlijk ook het probleem niet, hè? Maar het was inderdaad het omgaan met... ja, je neemt toch altijd ook je eigen karakter mee. Luister, als hij het goed doet, van mij mag het hoor. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat uitpakt.
Ja, wij gaan op naar Europese wedstrijden. Tenminste, als ze doorgaan in Engeland natuurlijk. Want PSV, Arsenal-PSV staat op losse schroeven. Johan Inan gaat vandaag het vliegtuig in naar Liverpool. Dus ik mag aannemen dat hij daar wel een wedstrijd ziet van Ajax.
Dat vond ik trouwens ook, als je zegt, viel er nog iets op in het weekend. Ja, er kwam nog een tweetje voorbij van een Engelse club.
Ja.
Die Engelsen kunnen dat wel mooi opschrijven. Die club die zei, helaas, unfortunately, we kunnen geen competitie spelen dit weekend tegen die en die en die club. Maar we gaan nu proberen vriendschappelijk te spelen tegen die en die en die club. Dus tegen diezelfde club. Dat was de boodschap in het tweetje. Ja, dat zei alles. Het is wel... Wat een protocol, hè? Dat je dan niet meer mag sporten omdat de 96-jarige Queen doodgaat. Ja, het gaat wel ver, hè? Terwijl die Engelsen juist, als er iemand overlijdt en ze hebben dan eerbetoon in die stadions met dat klappen. Dat is zo mooi en waardig. En daar is ook de kritiek op nu, hè? Van dat ontneem je eigenlijk aan de voetbalsupporters om dat ook een mooi eerbetoon van te maken. Ja, ga toch lekker spelen. Wat is dit nou, zeg?
Ja, voor PSV geldt natuurlijk wel dat die naar Londen moeten. En daar ligt zij natuurlijk opgebaard. En daar moeten allerlei veiligheidsmaatregelen genomen worden voor de komende week. Voor die begrafenis natuurlijk.
Ja, nou ja, goed. Het zal.
Nou, we gaan dat maar afwachten wat de komende dagen gaat gebeuren. Morgen een nieuwe podcast van het AD. En dan gaan we natuurlijk in de AD Voetbal Podcast vooruitblikken. Onder andere op Liverpool Ajax. Dan met Johan Inan, die bij de persconferentie aanwezig is. De laatste persconferentie van Ajax voor dat duel. En dan gaan we de komende week maar eens kijken hoe het Europees allemaal gaat en wat er allemaal nog gaat gebeuren. Dus Maarten, dank voor vandaag. En tot de volgende.
Dat is goed.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.